Een indirecte aansluiting op wat wij gisteren besproken hebben, uit in het bijzonder Psalm 2 en Handelingen 2, neem ik u mee naar Handelingen 13. In Handelingen 2 hadden wij de eerste officiële grote toespraak onder het nieuwe verbond. De toespraak van de apostel Petrus, waarin hij uiteenzet hoe deze oudtestamentische profetieën over de komst van de Messias vervuld zijn geworden door de opstanding van Christus en daarmee gepaardgaande de uitstorting van de Heilige Geest. En het hoogtepunt van de toespraak is dan dat God deze Jezus die gij gekruist hebt gesteld heeft tot Here en tot Christus. En hij deed een en ander onder verwijzing naar in het bijzonder Psalm 16, waarvan hij zegt, dat is weliswaar door David geschreven, maar het gaat niet over David. De profeet zei dit niet over zichzelf, maar over zijn zoon. Daarna komen we terecht in Handelingen 13, waar de apostel Paulus, of laat ik het anders zeggen, waarbij de eerste grote toespraak hebben van de apostel Paulus in het Nieuwe Testament. En het merkwaardige is dat die toespraak van Paulus in grote lijnen volstrekt overeenkomt met die van Petrus. Die van Paulus in Handelingen 13 is wat uitgebreider. Maar als ik het nou nog anders zeg, dan zou ik moeten zeggen, als je die toespraak van Petrus neemt en je voegt daar de toespraak van Stefanus bij, dan heb je precies deze toespraak van Paulus in Antiochië in Handelingen 13, waar de apostel Paulus, net als Stefanus, vlak voor zijn dood en zijn executie, een uiteenzetting geeft van de geschiedenis van Israël, en waar hij betoogt dat steeds opnieuw de Heer zich wendde tot Israël en hen zegeningen gaf, maar dat ook steeds opnieuw moest worden vastgesteld dat het volk ongelovig was en daarmee Gods zegeningen niet kon ontvangen. En steeds opnieuw blijkt dat hoe groot de zegeningen ook waren die God gaf bij verschillende gelegenheden, het was nooit de uiteindelijke vervulling van de beloften die God gedaan heeft, maar pas bij de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, pas bij die gelegenheid zouden definitief de oudtestamentische beloften vervuld worden. Zodat niet onder Jozua, niet onder David, om maar een paar namen te noemen, de beloofde zegeningen kwamen. Maar al deze gebeurtenissen uit het verleden bleken op een of andere wijze mis te lopen, om zo te zeggen. Had rechtstreeks van doen met het ongeloof van Israël. Maar aan de andere kant, al deze gebeurtenissen uit het verleden zijn typen van en wijzen profetisch op de komst van de Messias, in wie al Gods beloften ja en amen zijn. En dat laatste, dat is ook wat Petrus uiteenzet op de Pinksterdag. En dat is wat Paulus hier in Handelingen 13 doet, want hij richt het woord tot zijn publiek in Antiochië. Hij stond op, staat er in Handelingen 13, vers 16. En in het bijzonder richtte hij zich toen dan tot de Israëlitische mannen daar in Antiochië. Dat zijn in de praktijk de Joodse mannen, uiteraard. En ook hij geeft, net als Stefanus dan, een kort overzicht van de geschiedenis van Israël. Maar daarna komt hij meteen bij Johannes de Doper. Dat is in vers 24. Als Johannes eerst al de volken Israëls voor zijn aankomst gepredikt had, de doop der bekering. Doch als Johannes de loop vervulde, zei hij, wie meent gij lieden dat ik ben? Komt dezelfde vraag aan de orde. Wie meent gij lieden dat ik ben? Want de gedachte is natuurlijk dat Johannes, de komst van Johannes de Doper, net zo goed in het Oude Testament werd aangekondigd, op velerlei wijze overigens. En hij vraagt dus, wie meent gij dat ik ben? Dezelfde vraag die de Heer Jezus in de tijd aan Peter stelde. En Johannes zei, ik ben niet, dat wil zeggen, ik ben de Christus niet. Maar ziet, hij komt na mij, wien ik niet waardig ben, de schoenen zijner voeten te ontbinden. Niet dat de Heer Jezus behoefte had dat iemand zijn schoenen losknoopte, maar het betekent natuurlijk gewoon dat Johannes zegt dat het niet waard was in de schoenen van de Heer Jezus te staan in gewoon modern Nederlands. Want hoe dan ook, Johannes de Doper in heel zijn bediening is nou eenmaal een type van de Heer Jezus in zijn eerste komst. En daarom wordt van hem gezegd dat hij de weg des Heren bereiden zou. Maar zoals Johannes de Doper de weg bereidde van de Heer Jezus, zo was het Jezus van Nazareth die de weg bereidde van de Heere en Christus. Nou, dat was erg snel, maar vooruit maar. En dan, vers 26. Mannen, broeders. De term die Petrus dacht ik ook gebruikte. Mannen, broeders. Kinderen van het geslacht Abrahams en die onder u God vrezen. Tot u is het woord deze zaligheid gezonden. Dat wil zeggen, niet exclusief, maar in elk geval. En onder andere. Tot u, en tot u in de eerste plaats dus, is het woord deze zaligheid gezonden. Want die te Jeruzalem wonen, en hun oversten in het bijzonder, deze niet kennende, dat wil zeggen de Heer Jezus niet kennende, en daarmee de Christus niet kennende, deze niet kennende hebben ook de stemmende profeten die op elke Sabbat gelezen worden, hem veroordelende vervuld. En geen oorzaak des doods vindende, hebben zij van Pilatus begeerd dat hij zou gedood worden. En als zij alles volbracht hadden wat van hem geschreven was, namen zij hem af van het hout en legden hem in het graf. En de gedachte is dat hoewel men deze Jezus dan niet kende, hoewel men de Heer Jezus niet herkende als de beloofde Messias, net zo min als dat men in de tijd Mozes herkende als de van God gezonden verlosser, want dat stond weer in de toespraak van Stefanus, en daar hebben we gisteren even over gesproken, hoewel zij hem niet kenden, en dat was omdat zij de schriften niet kenden, hebben zij niettemin de schriften zelf eigenhandig vervuld. Die schriften namelijk, die spreken over het lijden en de dood van de Heer Jezus. Want zij hebben van Pilatus begeerd dat hij zou gedood worden, hoewel zij geen oorzaak des doods in hem konden vinden. Maar daarmee deden zij precies wat in de profetieën was aangekondigd. Wat zij overigens niet begrepen zullen hebben, maar het neemt niet weg dat zij in hun opstand, in de praktijk dan een opstand tegen God, en in hun ongeloof niettemin precies deden wat de schriften hadden aangekondigd. En u begrijpt, God heeft dat zelfs gebruikt ten goede. In het algemeen, voor ons en zelfs eventueel voor hun. Voorwaarde uiteraard van geloof. Zij kenden de schriften niet, maar deden precies wat de schriften zeiden. En zo hebben de oversten deze wereld, 1 Korinthe 2 ben ik nu, zo hebben de oversten deze wereld in hun onwetendheid, onnozelheid, in hun onwetendheid precies gedaan wat de schriften zeiden. Nou goed. En dan staat er, en als zij alles volbracht hadden wat van hem geschreven was, laconiek, dat betekent dat al wat aan de Heer Jezus gebeurd was, ook inderdaad in het Oude Testament voorzegd was. Het zal de meeste uur bekend zijn, maar als je nou één psalm wil hebben waarin dat lijden van de Heer Jezus en zijn kruisdood beschreven wordt, dan is dat in elk geval psalm 22, waar vele details gegeven worden die later vervuld werden toen de Heer Jezus werd overgeleverd om gekruist te worden. En dus als zij alles volbracht hadden wat van hem geschreven was, dat was hun bedoeling niet, maar het gebeurde wel. Als ze alles volbracht hadden wat van hem geschreven was, namen zij hem af van het hout en legden hem in het graf. En daar staat er weer heel laconiek achter, maar God heeft hem uit de doden opgewekt. Maar God, zoek het maar eens op in uw Bijbel waar dat staat, maar God, een prachtige schriftplaats. Ook u, terwijl gij dood waart in zonde en misdaden, waarin gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der luchten. U die dood waart in zonde en misdaden. Maar God, dus Efeze 2. Maar God, die rijk is aan erbarmen. Maar God heeft ons met Christus medelevend gemaakt en heeft ons met Christus gezet in de hemel, opdat hij zou betonen de rijkdom zijner genade, waarmee hij overvloedig is geweest over ons. De uitnemende rijkdom zijner genade. Maar God heeft ons mede opgewekt. En dat is mede daarom zo'n aardige zin, omdat hier staat, maar God heeft hem uit de doden opgewekt. In Efeze 2, maar God, die enzovoorts, heeft ons mede opgewekt en mede gezet in de hemel. Maar God, wat een mens ook doet, God gebruikt het voor zijn eigen doel. En hoezeer de mens wellicht ook handelt in strijd met en in opstand tegen God, God weet het tot zijn eer te gebruiken. Dat is de gedachte. Maar God heeft hem uit de doden, let op dat er niet staat uit de dood. Niet dat het erg veel verandert, maar ik wil u toch wijzen op de formulering. God, natuurlijk heeft God hem uit de dood opgewekt, maar meestal staat het zo niet. Er staat God heeft hem uit de doden opgewekt. En wat ons dan dikwijls ontgaat, mede door ons gebrek aan kennis van de naamvallen in het Nederlands notabene. Wat ons dan ontgaat is dat daarmee tegelijkertijd al gesproken wordt over zijn zoonschap. Uit de doden opwekken is in de praktijk tot eerstgeborene stellen, tot zoon stellen. Want uit de doden opwekken, wel het woord doden is een gewoon meervoud en niet een naamvalsvorm. En dat betekent dus, God heeft hem opgewekt van tussen de overige doden uit en dus met achterlating van de overige doden, zodat deze die uit de doden werd opgewekt per definitie de eersteling was van een nieuwe schepping. Dat is waar het om gaat. Dezelfde uitdrukking van uit de doden opwekken, die wordt door de Heer Jezus vele malen gebruikt en het is dus en op hemzelf van toepassing gebracht. En dezelfde uitdrukking wordt eveneens van toepassing gebracht op de opstanding, dan wel opname, van de gemeente. Eerstgeboren, uit de doden. Dat wil zeggen, met achterlating van de overige doden. Het gaat dus om een opstanding ver voor de jongste dag, ver voor de opstandingsdag in het algemeen. En daarmee wordt Christus, en daarmee vervolgens wordt ook de gemeente die zijn lichaam is, per definitie eerstgeborene, tenzij anders vermeld. Maar dat gebeurt uiteraard niet. En we zouden dus meteen beseffen dat met die uitdrukking gezegd wordt, gesproken wordt over zijn aanstelling tot zoon. Het was in de tijd bij de zogeheten verheerlijking op de berg, want ik gebruik de officiële titels maar, dat de Heere Jezus verscheen aan althans drie van zijn discipelen in verheerlijkte gedaante, vooruitgrijpend uiteraard op zijn opstanding. Bij die gelegenheid werd trouwens, net als bij zijn doop, die stem gehoord uit de hemel die zei, deze is mijn zoon, de geliefde. Als je het anders vertaalt, staat er gewoon, deze is mijn zoon, David. Want David betekent geliefde. Als je het in het Hebreeuws zegt, of schrijft, deze is mijn zoon, David. En daar heb je hem, de zoon van David, de zoon van God. Deze is mijn zoon, de geliefde in wie ik al mijn welbehagen heb. Maar de stem kwam terwijl hij in verheerlijkte gedaante verscheen op de berg. Maar u en ik weten dat dat alleen een teken was, want hij was nog niet verheerlijkt. Dat is wat Johannes er later ook van zegt. Overmits Jezus nog niet verheerlijkt was, maar men kreeg een voorproefje te zien. Op voorhand zag men iets wat pas later gerealiseerd zou worden. Er is niks bijzonders aan, want Jesaja heeft dat ook beleefd. Die zegt, het was in het tweede jaar van Uzzia, geloof ik, hè? Of was het na 2 jaar na de dood van Uzzia? Weet ik niet meer precies. Jesaja 6 vers 1. Dat Jesaja zag de Heere op een hoge en verheven troon. Het is later Johannes in Johannes 12 die zegt. Ja, wat Jesaja zag was gewoon de verheerlijkte Christus. Dit zeide Jesaja toen hij hem zag en van hem sprak enzovoorts. Op voorhand werd een beeld gegeven, werd een type gegeven van wat later gerealiseerd zou worden. De werkelijke verheerlijking van Christus was niet op de berg, maar was bij zijn opstanding uit de dood. En ik heb het nagevraagd later aan Johannes in 1 Johannes 1 en aan Petrus in 2 Petrus 1. Zoek het maar eens op. Vanmiddag dan, hè. Dan kunt u niet naar de stad, maar ja. Dat kon ik ook de hele week niet. Maar dat... Nou goed, laat me zitten. Maar de gedachte is dan dat ook dan de uitdrukking bij die gelegenheid. Deze is mijn zoon, de geliefde, deze is mijn zoon David. Dat deze uitspraak natuurlijk ook prematuur was. En eigenlijk pas van toepassing zou worden bij zijn opstanding uit de dood. Hetzelfde geldt voor dezelfde uitdrukking die gehoord werd toen de Heer Jezus gedoopt werd. En terstond uit het water opklom. Toen werd ook gezegd, deze is mijn zoon, de geliefde in wie ik al mijn welbehagen heb. Maar waar zijn dood nou eenmaal de voorafschaduwing, de voorafuitbeelding is van dood en op, van zijn dood en opstanding, betekent het precies hetzelfde. Namelijk dat pas later deze woorden die toen klonken vervuld zouden worden. Niks moeilijks aan, want als per slot Psalm 110 zegt, de Heer heeft gezegd tot mijn Heere zit aan mijn rechterhand, dan weten wij dat het taalkundig en grammaticaal in de verleden tijd staat, maar dat het echt nog gebeuren moest. En als in Jesaja 53 staat, hij is om onze overtredingen verwond, dan stellen wij meteen vast, dat kan niet, want hij was er nog niet, laat staan dat hij verwond was. En dat mag dan verleden tijd zijn op zekere wijze. Het neemt niet weg dat het nog vervuld moest worden in de toekomst. Daar is dus niks moeilijks aan. En als ik dus zeg dat als over de Heer Jezus gezegd wordt bij zijn leven al, dit is de Zoon van God of hij is mijn Zoon, de geliefde, dat dat net zo goed vooruitgrijpt op de toekomst. Net als al die andere profetieën die in de tegenwoordige of zelfs verleden tijd staan. Ze moesten allemaal nog vervuld worden. Niet een truc mijnerzijds, dat zit me gewoon in de aard van het profetisch woord. Daar is niks moeilijks aan, het heeft van doen met Gods wijze van handelen en Gods wijze van uitdrukken. Nou goed. Terug dan naar Handelingen 13. Want daar staat, maar God heeft hem van tussen de overige doden uit opgewekt. En dus zouden wij meteen moeten denken, dan is hij de eerstgeborene en dus de zoon, de koning, de hoge priester enzovoort. En dat is het ook, dat gewicht hangt nou eenmaal aan deze uitdrukking. Omdat het logische gevolg ervan is, en ik hoef het ook niet te zeggen eigenlijk, want het staat er natuurlijk ook hier gewoon bij dat het zo is. Want we gaan maar gewoon verder. Er staat, God heeft hem uit de doden opgewekt. Daarna, welke gezien is geweest vele dagen lang door of van degene die met hem opgekomen waren van Galilea tot Jeruzalem. Dat wil zeggen, hij is opgestaan uit de dood en daarna vele dagen gezien door de Galileërs. De discipelen, maar dat waren allemaal Galileërs. Dat weet u toch, hè? Van bij de zee, daar kwamen ze vandaan. De einde der aarde, denk ik altijd. Maar laat me zitten. In elk geval, hij is vele dagen gezien. Zodat wij die opstanding van Christus niet zo zouden mystificeren. Dat is een ander woord voor verdonkere manen in de praktijk. Niet noodzakelijk, maar meestal wel. Wij zouden dat niet wegredeneren, zo van, nou ja, hij is er niet meer, maar God heeft hem opgewekt. Alleen, dat weet de mens niet, dat kan de mens niet zien, dat is een geestelijke aangelegenheid, enzovoort, of een mystieke aangelegenheid. Hij leeft als het ware voort, hè? U weet wel, die of die, hij of zij zal voortleven in onze gedachten. Nou, daar is hij mooi klaar mee dan, denk ik altijd wel eens. Maar vooruit. Zo van bij wijze van spreken is hij opgewekt. En zelfs vele zogenaamde christenen zeggen, ja, hij leeft in onze harten. En dan zeggen we, ja, dat zingen wij ook altijd. Maar wij bedoelen er hopelijk toch wel wat anders mee. Want men bedoelt dan dikwijls, nou ja, wat hij geleerd heeft en wat hij gezegd heeft, de herinnering aan hem. Het verre verleden leeft voort in onze harten, maar tegelijkertijd zegt men dan maar een lichamelijke opstaan. Nee, dat geloof ik toch zelf niet. Laatst geluk ook gehoord in Kampen. Nee, wat de apostel hier zegt en wat de apostel nog veel uitgebreider zegt in 1 Korinthe 15 is, nee, hij is lichamelijk opgestaan. Diezelfde Jezus en datzelfde lichaam is weder levend geworden en daar zijn vele getuigen voor te noemen. Mijn vader zou zeggen, als er één historisch feit is dat op juridische wijze overvloedig is bewezen, dan is het de lichamelijke opstanding van Jezus van Nazareth. Een historisch feit. Alleen wij hebben het lef om het getuigenis van honderden, meer dan 500 op eenmaal, weet u nog, zoals vermeld in 1 Korinthe 15, om hun getuigenis in twijfel te trekken. Zonder dat we er enige grond voor hebben. De enige grond is, we willen het niet geloven. Nou, wij wel natuurlijk, maar bij wijze van spreken dan. Nou, dat is nog eens onrecht of onrechtvaardig. Of juridisch aanvechtbaar, laten we het maar voorzichtig zeggen dan. Maar de apostel zegt ook hier, en hij noemt niet zoveel getuigen, maar hij zegt in elk geval, hij is gezien geweest vele dagen lang. Niet maar in een visioen of iets dergelijks, maar gewoon lijfelijk aanwezig. Er was een leeg graf, van hem werd niets meer gevonden, eenvoudig omdat dat wat in het graf was, letterlijk is opgestaan uit de dood. Dat er daarbij ook aan dat lichaam het een en ander veranderd is, dat mogen duidelijk zijn, maar het neemt dit historische feit niet weg. Het feit van de opstanding van Jezus van Nazareth. Maar hij ontving bij die gelegenheid de goddelijke natuur terug. Nou, wat staat er nou? Er staat, hij is gezien vele dagen lang van degenen die met hem opgekomen waren van Galilea tot Jeruzalem. Waar het daarbij om gaat, dat wil ik wel toelichten, maar dan alleen maar heel snel. Want waarom dat Galileërs waren en niet inwoners van Jeruzalem, dat is niet zo moeilijk. Galilea staat voor Gallië en Galilea staat dus voor Galliërs, namelijk Kelten in andere taal enzovoorts. En het idee is dat de boodschap van het evangelie inderdaad door de inwoners van Jeruzalem, de Joden in het algemeen, Judea verworpen werd, maar dat niettemin precies diezelfde boodschap historisch inderdaad in de eerste plaats ging naar Gallië, namelijk naar de Kelten in het algemeen, en daar werd het geaccepteerd en daarover handelden ook die drie video's die wij van de week hebben proberen te laten zien. En daarover gaat ook onze reis dit keer naar Gallië, provincia Gallica, om daar geconfronteerd te worden met de overblijfselen en met de historische overblijfselen ook van dat werk wat door de eerste zendelingen en ook bijbelse figuren gewoonlijk daar gedaan is. Men heeft daar het evangelie gebracht aan de Galliërs. En zij waren getuigen van de boodschap van het evangelie, van de levende Christus enzovoorts. Toen vroeg natuurlijk altijd nog iemand, maar waarom juist de Galliërs dan wel de Kelten? Dat is makkelijk genoeg, omdat zij de 10 stammen van Israël vertegenwoordigen. De 10 stammen die in de ballingschap verdwenen zijn, onder de heidenen zijn verstrooid geworden. Hun naam wellicht, althans voor een deel, zijn kwijtgeraakt, maar niettemin, zij waren die 10 stammen. En als de 2 stammen het evangelie niet brieven en het was bestemd primair voor Israël, ja, dan zouden we toch eerst nog naar de 10 stammen moeten gaan, alvorens het werkelijk naar de heidenen in het algemeen zou gaan. En dat is in de praktijk ook gebeurd. Het boek van Bertex, ik heb het hier niet meer liggen. Dat boek van Bertex, waar ik van de week een stukje uit voor heb gelezen, dat eindigt, nou moet ik het uit het hoofd doen helaas, maar hij eindigt met de vraagstelling. Hij zegt, maar waarom? Hij zegt, er zijn zoveel vragen waarop wij de antwoorden niet kennen. Waarom bijvoorbeeld bestelde de Heer zijn discipelen in Galilea, opdat hij zich daar aan hen zou openbaren, terwijl hij toch van de Olijfberg bij Jeruzalem ten hemel zou varen? En nog een paar van die vragen. En daarna zei hij, daarop weet niemand het antwoord, maar dat geeft ons geen excuus om ons deze vragen niet te stellen. En daarover na te denken. En ons zodoende bezig te houden met de dingen die boven zijn. Hebben we die nog? En wij zijn bevoorrechte mensen als wij het antwoord op die vraag, deze vraag bijvoorbeeld, wel weten. Waarom naar Galilea? Omdat het typologisch is voor waar het evangelie terecht zal komen. Waar men zal tot geloof komen. Namelijk onder de Galliërs, de Kelten. En in de praktijk is dat nog steeds wat wij noemen de Europeanen, Europeans. De blanken in het algemeen. Je mag het niet zeggen, want het is zo racistisch als wat. Maar tegelijkertijd, het is de waarheid en het is historisch. Nou goed, daarom was dat. Hier wordt het al genoemd. Maar goed, dat was even terzijde, buiten de letterlijke uiteenzetting hier. Dus terug naar de letterlijke uiteenzetting. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt, welke gezien is geweest vele dagen lang door degenen die met hem opgekomen waren van Galilea. Door de Galliërs, door de Galileërs. Daar heeft men gezien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En ik bedoel het nu ineens volstrekt overdrachtelijk. Maar letterlijk, de Heer heeft zich geopenbaard aan zijn discipelen. En in het bijzonder, niet alleen in Jeruzalem, maar in het bijzonder, inderdaad, in Galilea bij de zee. En die zijn zijn getuigen bij het volk. Dat wil zeggen, die spreken daarover. Let erop dat Paulus, die spreekt onder in de heidense wereld, in Antiochië. Maar hij meldt dat die 12 discipelen, maar het waren er meer dan 500 alles bij elkaar. Maar dat die inderdaad primair het evangelie gebracht hebben aan dat volk, aan het Joodse volk eerst, beginnende bij Jeruzalem. En Paulus zegt, en ik predik hetzelfde hier. Nou goed, dat zegt hij letterlijk, vers 32, volgende vers. Namelijk, er staat en, maar ik vertaal het heel dikwijls met namelijk, volkomen legitiem. Namelijk, wij verkondigen, wij, Paulus en die Galileërs die zijn getuigen zijn bij zijn volk. Wij, zij en ik, wij. Wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen geschied is. Dat namelijk God deze belofte die tot de vaderen geschied is, vervuld heeft aan ons, hun kinderen. Heb je dat tot zover? De verkondiging is uiteraard de opstanding van Christus. En in de praktijk betekent dat, dat God de beloften die hij aan de vaderen gedaan heeft, over wie Paulus in het voorgaande, het eerste deel van zijn toespraak gesproken heeft, Israël, heel de geschiedenis van Israël, dat God de beloften die in oud-testamentische tijd in het algemeen gedaan zijn, dat God die beloften vervuld heeft. Hoe dan? Wel, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Door het aanstellen van Jezus tot Here en tot Christus, zei Petrus in Handelingen 2. En wat zegt Paulus? Dat God deze belofte die tot de Vader geschied is, vervuld heeft aan ons, hun kinderen, in de praktijk gewoon natuurlijk toch aan deze generatie, als hij Jezus verwekt heeft. En soms, dan denk je, oh, wat een blunder van de vertalers. En daarna beheers ik mij en zeg ik, wat jammer dat ze het zo vertaald hebben. En waarom nou? Want nou wordt ineens de indruk gewekt, en ik krijg er regelmatig vragen over, voor deze uitdrukking, als hij Jezus verwekt heeft. Dan zeggen ze, maar de verwekking van Jezus was toch toen de Heilige Geest kwam over Maria. Want toen werd hij toch verwekt. En toen zou toch zijn naam genoemd worden Jezus, dat staat hier toch. En dan moet ik helaas zeggen, want ik vind het heel vervelend. Nee, sorry, dat staat er niet. En de vertalers blijven enigszins in gebreken. Wij trouwens dan ook, en misschien nog wel sterker, Omdat als we het zo willen uitleggen, dan doen wij onrecht aan heel deze toespraak. Dan zijn wij volledig de draad kwijt. Want hij had al gezegd, maar God heeft hem uit de doden opgewekt. Er zijn vele getuigen van. Dat verkondigen al die getuigen. Dat verkondig ook ik. Dat namelijk God die belofte vervuld heeft als hij Jezus... Ja, dat had hij al gezegd. Uit de doden heeft opgewekt. En dat is ook wat er echt staat. Ik zeg maar niet dat is wat het betekent. Dat is wel zo. Maar dat is ook wat er echt staat. Als hij Jezus verwekt heeft. Want het woord wat hier vertaald is met verwekken. Is het normale woord voor opstaan. En men zou het niet vertalen met verwekken. Daar is namelijk een heel andere term voor. En er wordt normaal gesproken ook een hele andere term voor gebruikt. Ook gewoon in onze eigen Statenvertaling. Ik maak er wat werk van. En daar heb ik een goede reden voor. Want het gebeurt heel regelmatig. Dat men bij mij komt en zegt. Ja, dat kan er wel zijn. Maar hier in Handelingen 13 lees ik dat niet. Want de staat heeft hem verwekt. Enzovoort. Jezus verwekt. En als je zegt, nou het moet zijn, heeft hem doen opstaan uit de doden, dan zeggen ze, ja, maar dan had het toch Christus moeten zijn. En dan zeggen ze, ja, dat bepaal ik niet. Het punt is gewoon dat diezelfde Jezus die men gekruist had, van Gods wegen uit de dood is opgewekt. En dus is Jezus uit de dood opgestaan. Er is niks moeilijks mee. En dan gaat men weg en zegt, ja, maar ik zie het zo toch niet. Ja. Want er staat verwekt en dat is toch wat anders. En als ik dan zeg, ja, maar dat is de verkeerde vertaling, dan zeggen ze, ja, wat weet jij er nou van? Die Statenvertalers waren toch geen domme jongens? En dan denk ik, dat is waar, dat waren geen domme jongens. En van Grieks weet ik weinig. Hè? Dat is ook inderdaad moeilijk. Maar ik zal het u laten zien. Maar u moet mij toch op mijn woord geloven. De meeste van u in elk geval. Het woord wat hier gebruikt wordt, anistermi in het Grieks. Strong reference nummer 450, dank u. Voor de. Ja, alles moet een codenummer hebben, toch? Dat woord, ik zal u laten zien waar het gebruikt wordt in het Matthäus-evangelie. Alleen in het Matthäus-evangelie. Dus meer dan voldoende namelijk. Waardoor wij terechtkomen in de eerste plaats in Matthäus 9, vers 9. Daar komt het voor het eerst voor, zover ik weet. In Matthäus 9 vers 9, ik ga sneller waarschijnlijk dan u, want ik blader sneller, sorry. Matthäus 9 vers 9, en Jezus vandaar voortgaande zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Matthäus, en zei hem, volg mij, en hij opstaande volgde hem. En u begrijpt het, hè? Opstaande. En hij opstaande, niet hij verwekkende, volgde hem. Dat lijkt me... tamelijk moeilijke bezigheid. Stel je even de tijd om onder elkaar te ginnengappen. Nou, hij opstaande volgde hem. Het gaat gewoon om het opstaan van iemand die ligt. Dat is de normale betekenis. Nou, daarna komt het voor in Matthäus 12, vers 41. Matthäus 12, vers 41. De mannen van Nineveh zullen opstaan... in het oordeel met dit geslacht. En aangezien de mannen van Nineveh inmiddels vermoedelijk wel zullen zijn overleden. Na zo'n 2500 jaar, begrijp je wel. Gaat het dus nu om een opstaan vanuit de liggende positie van de dood. Dat is het eigenlijk. In dit geval is het dus opstaan. Ze zullen staan voor God, voor het oordeel. Ze zullen ter verantwoording geroepen worden. Voor de rechtbank. Ze zullen opstaan en het is dus inderdaad, dat impliceert inderdaad een opstaan uit de dood. Nou goed, dat is de tweede keer. De derde keer dat het voorkomt is in Matthäus 17 vers 9. En ik heb dus al voor mijn beurt gesproken, want dit is de geschiedenis van de verheerlijking op de berg. Waar die stem kwam in vers 5, deze is mijn David, deze is mijn zoon David, mijn zoon, de geliefde. Een beetje weggestopt achter het Grieks, maar niettemin, dat is wat er staat. In de welke ik mijn welbehagen heb, hoort hem, dat wil zeggen gelooft hem. En de discipelen dit horende vielen op hun aangezicht en werden zeer bevreesd. En Jezus bij hen komende, nog steeds in die verheerlijkte gedaante, raakte hen aan en zei: sta op en vrees niet. Want als de Heer Jezus eenmaal in verheerlijkte gedaante verschenen is en uit de dood is opgestaan, zal hij de zijnen aanraken en zeggen: sta op. En dan is de ure gekomen waarin degene die slapen dan wel dood zijn, de stem des Heren of de stem van de Zoon des Mensen zouden horen en opstaan. En vandaar Efeze: God heeft ons met Christus levend gemaakt. Want we hebben van Christus en door Christus en uit hem dat leven ontvangen. En dus wordt tot de discipelen gezegd: sta op en vrees niet. Een uitbeelding van hun latere wedergeboorte, dan wel zelfs opstanding uit de dood. Maar er staat dan in vers 9, want ik ben er nog niet hoor. Vers 9. Als zij van de berg afkwamen, gebood hun Jezus zeggende: zeg niemand dit gezicht, totdat de Zoon des Mensen zal. En nou komt het woord anistemie. Totdat de Zoon des Mensen zal opgestaan zijn uit de doden. En dat is precies dezelfde uitdrukking als die van Handelingen 13 vers 32. Maar daar wordt het helaas vertaald met verwekken. Maar niettemin, het is het woord voor opstanding uit de dood, speciaal toegepast op de Heer Jezus zelf. En voor de statistiek blader ik weer verder en kom in Matteüs 20 vers 19, als ik het goed heb. En ik lees vers 18 mee, waar staat: ziet, wij gaan op naar Jeruzalem, zegt de Heer tot zijn discipelen. Ziet, wij gaan op naar Jeruzalem en de Zoon des Mensen zal aan de overpriesters en schriftgeleerden overgeleverd worden, en ze zullen hem ter dood veroordelen, en ze zullen hem aan de heidenen overleveren om hem te bespotten en te geeselen en te kruisigen, en ten derde dagen, of maar ten derde dagen, zal hij weder opstaan. Daar heb ik hetzelfde woord opnieuw, voor de vierde keer inmiddels, in het Matthäus-evangelie. Lijkt me geen enkel probleem. Daarna komen wij in Matthäus 22 vers 24. Matthäus 22 vers 24. En daar staat dat de schriftgeleerden, althans Sadduceeën, tot de Heer Jezus komen, zeggen: de meester, Mozes heeft gezegd, indien iemand sterft, geen kinderen hebbende, zo zal zijn broeder deszelfs vrouw trouwen en zijn broeder zaad verwekken. Het gaat over het zogenaamde leviraatshuwelijk, het zwagerhuwelijk, maar daar gaat het me verder niet om. Maar hier is het vertaald met en zijn broeder zaad verwekken. En verwekken is hier de vertaling van anistemie. Maar waarom vertaalt men het niet gewoon zoals het eigenlijk moet? Zijn broeder zaad doen opstaan. Want anistemie betekent of opstaan of doen opstaan. Heb je dat? En zo zou het dus vertaald moeten worden. Omdat er zaad gesteld zou worden. Bovendien, het gaat hierbij, bij dat zogenaamde zwagerhuwelijk, niet om kinderen die geboren moesten worden. Want die hele kwestie van dat als een man kinderloos stierf, dat dan zijn broer voor hem zaad zou moeten verwekken, ik gebruik deze uitdrukking dan maar even, heeft van doen met het erfrecht. Het is niet omdat het zo zielig is dat hij geen kinderen heeft, maar het punt is gewoon, hij heeft dan geen erfgenaam. En de gedachte was dat het onroerend goed, het land Israël, verdeeld was onder de verschillende families van Israël, ieder zijn eigen stukje grond, zal ik maar zeggen. En de bedoeling was dat het ook zo zou blijven, maar dat kan alleen als de diverse families niet uitsterven. Er moet een erfgenaam zijn. En het gaat dus niet om voortbrengen van kinderen. Dat is niet het doel namelijk, dat is hooguit het middel. Het gaat om het voortbrengen, het stellen, want zo heet dat in de Bijbel, het stellen van één zoon, één erfgenaam. En zo zou het dus ook vertaald moeten worden, als men consistent is in de vertaling. En dus, en zijn broeder zaad neerzetten. doen opstaan. Dat is wat het is. Nou goed, en daarna hebben wij nog hoofdstuk 26, vers 62. Daar hebben we ze alle zes gehad. Matthäus 26, vers 62. Dacht ik, maar misschien heb ik het weer verkeerd genoteerd. Nee, ik heb het goed genoteerd. Dan wordt het weer heel gewoon. En de hoge priester, opstaande, zeide tot hem: antwoord gij niets, wat getuigen deze tegen u? Dat was bij de ondervraging van de Heer Jezus na zijn gevangenschap voor het Sanhedrin. Gewoon opstaan, dat is de normale betekenis van het woord. En het wordt ook gebruikt, standaard min of meer wordt het gebruikt, ook voor opstaan uit de dood. Daar is niks moeilijks aan en ik denk ook niet dat het zin heeft om die meer schriftplaatsen te laten zien. Ik ben heel eerlijk geweest, ik heb u alle schriftplaatsen laten zien waar het woord voorkomt. Alleen slechts in het Matthäus-evangelie. Het moet voldoende zijn. En zelfs als u die van 22 vers 24 in verband met het zaad verwekken niet ziet zitten, dan houdt u altijd nog 5 van de 6 plaatsen over die duidelijk zeggen, het betekent opstaan, dat is namelijk de eerste en de belangrijkste vertaling. Dan gaat het erom, ook in verband met de opstanding van Christus. Want daarom wordt het zelfs 2 keer voor toepassing gebracht. Moeilijker is het niet, dus ik ga terug naar Handelingen 13 en ik lees nu. En wij verkondigen nu de belofte, vers 32, die tot de vaderen geschied is, bij herhaling, dat namelijk God dezelfde, de belofte namelijk, vervuld heeft aan ons, hun kinderen, als hij Jezus heeft doen opstaan. Of gewoon opgewekt heeft. Want dat is het meer gebruikelijke Nederlandse woord. Als hij Jezus opgewekt heeft. En mocht dat nou nog niet voldoende zijn, dan lees ik, even kijken, ik meen vers 34, ja, en dat hij hem uit de doden heeft opgewekt. Hebben jullie? En daar staat precies hetzelfde woord en nu hebben de vertalers het wel degelijk vertaald met opgewekt. Omdat ze daar niet onderuit konden, omdat er ook bij stond uit de doden. Heb je dat? En, maar omdat men de neiging had, dus een theologische kring al heel snel zo geweest, omdat men de neiging had de opstanding van Christus over te slaan, om er overheen te zien, en in plaats daarvan aandacht te geven aan de geboorte van de Heer Jezus, wel, daardoor is deze vertaling zo ontstaan. Vandaar dat onze zogenaamde christelijke tijdrekening ook gerekend wordt officieel, in de praktijk valt het tegen, maar officieel vanaf zijn geboorte. Dat is een misverstand, want oorspronkelijk rekende men wel degelijk vanaf de opstanding van Christus. Vanaf zijn, de passie heet dat, after the passion, na zijn opstanding in de praktijk. Ja, enige jaren later heeft men, of enige eeuwen later, heeft men de officiële christelijke kalender opgesteld en men heeft de tijd gerekend in plaats van zijn opstanding, van zijn geboorte. Maar het is eigenlijk een misverstand natuurlijk. Dat begrijpt u toch? Nieuwtestamentische tijd begint bij de vervulling van Gods beloften. En dat was niet bij de geboorte van de Heer Jezus, maar was bij zijn opstanding uit de dood. En hoezeer ook de geboorte van de Heer Jezus een wonder was, omdat het niet was naar de wil eens mans, niettemin, wij zouden die geboorte van de Heer Jezus niet verwarren met zijn opstanding uit de dood. Dat was een veel groter wonder en dat was zeker niet naar de wil des mans of iets dergelijks. Heb je dat? Goed dan. Maar wat dus in vers 32 vertaald is met verwekken, wordt in vers 34 alsnog en terecht vertaald met opwekken, namelijk uit de doden. En we vinden in vers 34 dus inderdaad dezelfde term terug als in Matthäus 17, waar de Heer hem gebruikt na de, of bij de verheerlijking op de berg, als de Zoon des mensen uit de doden zal zijn opgestaan. En hier uit de doden opgewekt. En in vers 32, helaas vertaald met verwekt. Het zet ons even op het verkeerde been, maar het verband is duidelijk genoeg en de andere schriftplaatsen zijn ook duidelijk genoeg. Maar dan heb je het weer. Als je echt wil en dom wil blijven, zal ik maar zeggen, en het woord Gods niet wil leren verstaan, dan zeg je gewoon, ja, als hij Jezus verwekt heeft, goed, dat was zijn geboorte. Maar het is niet zo. En hoezeer de geboorte van de Heer Jezus voorzegd was, het is niet de vervulling van de belofte die God de eeuwen door aan de vaderen gedaan heeft. Want de belofte was de belofte van eeuwig leven, van eeuwig koninkrijk, van een eeuwig erfdeel, van een nieuwe schepping, enzovoorts. En dat pas begon vervuld te worden bij de opstanding van Christus. God heeft dus de belofte die aan de vaderen geschied is aan ons, deze generatie, aan ons, hun kinderen, vervuld. Doordat hij Jezus, let op dat er gewoon staat nog steeds Jezus en niet Christus en ook niet de Heere en ook niet de Zoon van God of zoiets. Zoon des mensen staat er weliswaar ook niet, maar dat is de uitdrukking die de Heer Jezus zelf gebruikte, zoals we juist ook gezien hebben in het Matthäus-evangelie. Er staat gewoon Jezus, de mens Jezus, die ook daarna verschenen is, nog steeds in menselijke gedaante, aan de zijde, die zijn littekenen kon laten zien, enzovoorts. Dat hij niettemin bij die gelegenheid enige verandering had ondergaan, dat mag men aannemen. Hij heeft immers leven en onverderfelijkheid aan het licht gebracht. Hij kwam niet terug in een oude schepping. Hij kwam ook niet terug als een oude schepping. Hij kwam terug, zeg ik wel eens, uit de andere kant van het graf. Hij vond één uitgang, dan wel, hij maakte één uitgang. Hij kwam niet terug door de weg waarlangs hij erin ging, overdrachtelijk gesproken. Maar integendeel, er werd een uitgang gecreëerd aan de andere kant. En dat is lachen. Dat heb ik dus nagevraagd aan Sarah. Die vond het ook prachtig. En Abraham, die viel op zijn aangezicht van het lachen, staat er. Toen hij hoorde dat hij alsnog een zoon zou hebben. Dat is lachen, dat kan helemaal niet. Zulke oude mensen enzovoort, die al verstorven zijn, dat is dan de Bijbelse uitdrukking, dat kan helemaal niet. Maar dat is lachen, dat is humor namelijk. En tegelijkertijd blijdschap, zo spreekt de Bijbel er ook over. En als dan de zoon geboren wordt, dan krijgt hij de aangekondigde naam Isaac. Want, zei Rebecca, geloof ik, de Heer heeft mij aan het lachen gemaakt. Sarah, ik zeg verkeerd, ja, zo. Er zijn altijd mensen die me even corrigeren. Dank u, broeder. Dat is de automatische spellingscontrole, die werkt goed. Sarah, de Heer heeft mij in lachen gemaakt. Het wordt haar hoogst kwalijk genomen in bepaalde kring. Want daar gelooft men dat gelovigen niet mogen lachen. Ja, daar heb jij een liedje op gemaakt. Ik hoor het je wel. Ja, goed. Maar in tegendeel, dat was nou precies de bedoeling. De blijdschap vanwege dat nieuwe leven. U weet wel, blijde verwachting enzovoorts. Natuurlijk. Maar ook het lachen om de humor die erachter steekt. Hoe komt men op een hoge positie terecht? Door zich te laten vernederen. Dat is toch schitterend? Dat is toch prachtig? Hoe komt men rechts terecht door links te gaan? Dat is toch mooi, of niet? Precies de andere kant op. En al die mensen drommen naar die rechterkant, want ze willen verhoogd worden, enzovoorts. En wij zeggen, laat ze maar gaan, wij nemen de linkerroute, want die weg, die komt inderdaad uit waar al die anderen naartoe willen. Toch? We gaan de andere kant op. Schitterend. Dat is de blijde boodschap, en dat is lachen in de Bijbel. Nacht. Kortom, God heeft Jezus uit de dood opgewekt en daarmee vervult die belofte van eeuwig leven. En alles wat daarbij hoort, zei Petrus later in 2 Petrus 1. God heeft ons geschonken alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, maar het begint bij dit leven. Bij dit godzalig, bij dit eeuwige leven. Het kwam tot stand door de opstanding van de Heer Jezus. En dat vond plaats op grond van het geloof van Jezus Christus. die dus de Christus geworden is. En er staat er dan ook prompt bij. Er staat, God heeft hem vervuld als hij Jezus heeft doen opstaan, verwekt heeft van mijn part, maar dan uit de dood. Gelijk, vers 33, gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat. Stop, wat staat er in de tweede psalm geschreven? Dat God de Heere Jezus zou opwekken uit de dood dus. En daarmee zijn beloften vervullen die hij aan de vaderen gedaan had. Ik doe het zelden zo langzaam, maar vooruit. Laat het goed tot u doordringen. Gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat, wil zeggen dat wat nu volgt hier al gezegd is. En wat Paulus dus al gezegd heeft, gaat hij nu nog een keer zeggen, maar nu met de woorden uit het Oude Testament. Gelijk, bovendien, dat is nog een heel aardige. Dat valt u vermoedelijk niet op. Maar normaal gesproken, als in het Nieuwe Testament het Oude geciteerd wordt, dan staat er, gelijk gezegd is door de profeten, of gelijk ook in de wet geschreven staat. En als het iets specifieker wordt, dan staat er in Hebreeën 2, iemand heeft ergens betuigd, zeggende, wat is de zoon des mensen? Wie is de mens en wat is de zoon des mensen? Weet u wel, iemand heeft ergens betuigd. Doet er weinig toe wie het was en waar het staat. Maar er is één keer in het Nieuwe Testament dat het oude geciteerd wordt en dat precies gezegd wordt waar het staat. En dat is deze, met een nummer erbij. Gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat. Dus bovendien wat nu volgt een van de meest aangehaalde schriftplaatsen in het Nieuwe Testament. De meest aangehaalde, samen met die van Psalm 110. Over zit aan mijn rechterhand en gij zijt hoge priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Het zijn precies die twee schriftplaatsen. Maar hier dus ook, gelijk in de tweede psalm geschreven staat, en dan komt een letterlijk citaat. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En de eenvoudige vraag nu meteen, weer in hoog tempo, is wanneer was dat heden? En dat was dus de dag van de opstanding van Christus. En de uitspraak, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, had tot gevolg dat Jezus verwekt werd, ik gebruik de uitdrukking dan toch maar, dat Jezus verwekt werd uit de dood. En met de woorden Gods inderdaad tot zoon werd aangesteld. Hij werd immers opgewekt van of uit de doden. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt. God heeft Jezus verwekt en daarmee zijn beloften vervuld. Kortom, God heeft tot hem gezegd, gij zijt mijn zoon. Bij alles wat hij al was. Zoon van Adam, zoon van Noach wellicht, zoon van Abraham en zoon van David. In elk geval volgens Matthäus 1 vers 1. Gij zijt mijn zoon. Heden, vandaag, de grote dag. Waarna wij terugzien en waarop onze zaligheid gebaseerd is. Waarna men zeker 4000 jaar heeft uitgezien. Die dag, dat heden, was de grote dag waarop eindelijk dan Adam verscheen naar Gods beeld en Gods gelijkenis. Het was weliswaar niet de eerste Adam, maar het was de eerste Adam naar Gods beeld en gelijkenis. En omdat hij de eerste Adam is naar Gods beeld en gelijkenis, is hij dus de zoon Gods. En het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid, het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Hij is de kracht Gods. Ik weet niet meer waar het staat, maar een van die aartsvaders kreeg een kind, een knechtje, een zoon. En zei, ik meen dat het Jacob was in verband met Ruben. En hij zei zoiets van, het is de eersteling mijner kracht. Dat is mijn kracht, zo heet dat in de Bijbel. Enzovoorts. En vandaar dat de Zoon Gods, de Heer Jezus Christus, bij zijn opstandingen, sinds zijn opstanding genoemd wordt, degene die alle dingen draagt door het woord van Gods kracht. Dat was nog steeds Hebreeën 1 vers 3. U wordt geacht het inmiddels langzamerhand uit het hoofd te kennen. Nou goed, gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat, gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Maar het is dus een uitspraak over de opstanding van Christus. En de term zoon genereren is nou eenmaal de vaste term. Want hoewel wij denken dat genereren, genao in het Grieks, dat betekent verwekken, in verband met de conceptie, hoewel we dat denken, moet ik u zeggen, dat betekent het niet. Zo wordt het soms toegepast, soms. Maar dat is niet de betekenis. Dat is een toepassing eventueel. Het is niet de betekenis. Genao betekent eigenlijk doen worden. Laten worden, doen ontstaan. Zoals Genesis, dus afgeleid van dat werkwoord, betekent wording. Wording van wat? Wording van een baby of van een ongeboren vrucht? Wel nee, gewoonlijk, dus de normale betekenis, de normale toepassing van de term, de wording van een zoon. Ik heb wel eens vaker uiteengezet dat het verwekken van een zoon in de Bijbel weliswaar van doen heeft met de conceptie, maar ook met de zwangerschap. Het is net zo goed de aanduiding van de geboorte, maar wat nog belangrijker is, het is zelfs de aanduiding van de opvoeding en daarmee het opgroeien van het kind tot de mannelijke rijpheid. Een zoon verwekken is niet een kind of een baby verwekken, het wil zeggen een zoon voortbrengen, een zoon doen worden. Het is de wording van een zoon en het is voltooid. Dat genereren, dat is pas voltooid als het kind definitief als zoon erkend en dus tot zoon en erfgenaam officieel gesteld wordt. Dat is wat het is. En vandaar dat de Bijbel zegt, deze verwekte een zoon en de volgende verwekte een zoon. Dat slaat niet op geboren worden, dat slaat op tot erfgenaam worden gesteld. En zo is het ook in dat register van Matteüs 1... Want de gedachte in dat zogenaamde geslachtsregister van Matteüs 1 is niet die van afstamming. Dan klopt die trouwens niet. Is die volstrekt mis. Maar het is er een van voortbrengen van erfgenaam. En dan klopt die wel. Maar daar ga ik uiteraard nou niet verder op in. Maar als je die lijn volgt, dan is het dus inderdaad zo dat Jezus de Christus heeft verwekt, heeft voortgebracht. Als u zegt, ja, maar het was toch God die dat deed, zeg ik, ja, dat is de mannelijke kant. Dat is de geestelijke kant. Maar je kunt het ook langs de aardse, de vrouwelijke kant zeggen. Het ging via de stoffelijke kant, maar dat was wel degelijk via de Heer Jezus. Dat is typologie die niet iedereen begrijpt. Maar, sorry dan. Ik ga het nou niet meer uitleggen, want nu hebben we zoveel tijd niet meer. Dus terug weer naar Handelingen 13. Gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat. En wat er nou ook verder volgt, dat maakt niks uit. De apostel zegt, de tweede psalm spreekt maar over één ding. De opstanding van Jezus uit de doden. En dus de aanstelling van Jezus tot eerstgeborene, tot zoon, tot koning en priester. Kortom, de eerstgeborene van een nieuwe schepping. En wat lezen we in Psalm 2? Inderdaad, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat wil zeggen, heden is die generatie, dit genereren voltooid. Heden is de wording voltooid. Dit is het hoogtepunt. Vandaag is de grote dag. Nou, moeilijker is het niet. Let op dat woordje heden. Het betekent niet al, zelfs niet alleen, er was een bepaalde dag. Ik krijg er al moeilijkheden genoeg over, als ik het zeg. Maar het betekent niet slechts, er is dus een bepaalde dag waar vanaf de Heer Jezus Zoon van God was, officieel, en waarvoor hij het niet was. Het betekent veel meer. Het betekent, men heeft eeuwenlang, zelfs duizenden jaren lang, uitgezien naar die datum. Welke datum? Het is makkelijk genoeg, ik kan het makkelijk genoeg aantonen. Want de grootste gebeurtenissen uit de Oud-Testamentische geschiedenis vonden op voorhand plaats op de verjaardag van de opstanding van Christus. De 17e Aviv, de 17e Nisan in andere taal. Kortom, de 17e van de eerste maand op de Joodse kalender. Want het stranden van de ark op de Ararat, waarmee een nieuwe tijd begon, na een gereinigde wereld om zo te zeggen, maar u wordt geacht het overdrachtelijk te begrijpen meteen, bij het tot stand komen het verschijnen van een nieuwe aarde die uit de wateren oprees, hoe vindt u die? Het gebeurde op de 17e van wat toen nog de 7e maand was, maar wat later de 1e maand zou worden. En toen in de tijd Israël uitgeleid werd uit Egypte en geleid werd door de Schelfzee, door de wateren, gekke, weer de wateren, en verlost werd door de wateren heen, toen was dat dezelfde datum. De 17e van de eerste, van wat toen vanaf die tijd genoemd wordt de eerste maand. Want de Heer zei, het is weliswaar de 7e maand, maar nee, maakt niet uit. De Heer zei, voortaan noemen jullie dit maand nummer 1. En daar werd de 7e maand nummer 1, maar het was echt dezelfde datum als die van Noach en de ark op de Ararat enzovoort. Bovendien staat erbij dat de uittocht uit Egypte en doortrekken door de Schelfzee exact tot op de dag nauwkeurig, staat erbij, tot op de dag nauwkeurig, even op dezelfde dag staat er, tot op de dag nauwkeurig was 430 jaar nadat Abraham in Canaan aankwam. Letterlijk staat het niet, maar jawel, weet ik ook niet meer. Maar 430 jaar tot op de dag nauwkeurig. Heb je dat? Heb je drie grote gebeurtenissen uit de Oud-Testamentische geschiedenis, die elk ook bovendien een nieuwe bedeling inluiden. En het was elke keer de 17e van de eerste maand. Later gebeurt het nog een keer, maar een beetje bedekt, omdat het zo hoort in het boek Esther. Want Esther betekent verberging. En in het boek Esther komen wij de Heer dan ook niet aan de oppervlakte van het verhaal tegen. Zijn naam wordt nergens genoemd enzovoort. De Heer verbergt zich in de geschiedenis daar. Maar de grote Jodenhater Haman wordt gehangen. En Mordechai, een beeld van Christus de hoge priester. Ja, dat kan ik niet argumenteren nu. Maar ik zeg het gewoon, hè. En Mordechai, een beeld van de komende hoge priester naar de ordening van Melchizedek, wordt verhoogd in het paleis van de koning. Maar een en ander gebeurde op de 17e van de eerste maand. Het staat er niet bij, want het is een boek waarin de dingen verborgen zijn. Je moet het uitrekenen. Het is niet zo simpel, maar valt na te rekenen. Het moet geweest zijn de 17e van de eerste maand. Enzovoorts. Dat is toch duidelijk genoeg. Die dag, die datum. In die Oud-Testamentische geschiedenis was het het jaar nog niet. Maar niettemin, er werd vooruitgezien naar die grote dag. Waarop inderdaad God zijn beloften, of de grote belofte van eeuwig en nieuw leven, zou vervullen. Dus staat er in de tweede psalm dat gezegd is, dat geschreven is, kortom, dat God gezegd heeft tot Jezus die hij verwekte, want zo staat het hier in het commentaar in vers 32, tot Jezus wordt gezegd, gij zijt mijn zoon. En er was iemand die in het graf was en die de stem Gods hoorde en tot leven kwam, als eersteling. En in ieder geval daarmee als eerste mens die het beeld Gods is. En dat is wat daarna in Hebreeën, Colossenzen en Korinthe enzovoorts zo uitgebreid en zo nadrukkelijk naar voren gebracht wordt. Christus die het beeld Gods is. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Eindelijk. En wij zouden dat niet ontkennen door te spreken over de eeuwige zoon van God. Want dat is hij natuurlijk wel, de eeuwige zoon van God. Maar we ontkennen deze dingen en zeggen ja, maar eeuwige zoon van God wil zeggen, hij was altijd al de zoon van God. Waarbij wij het woord eeuwig toch wel in een wat erg vreemde betekenis gebruiken. Maar het is standaard theologische terminologie. En daarmee wordt heel het werk Gods eigenlijk weggeredeneerd. God zelf zag daaruit dat uiteindelijk die mens zou komen die hij aangekondigd en gewild had in Genesis 1. En als wij dan van hem horen, dan zeggen we, ja, dat was hij altijd al. Ik overdrijf het nu natuurlijk wat in. Maar niettemin, het is wel degelijk waar. Zo spreekt men erover. Zo denkt men er ook over. En men heeft deze bijzondere, deze meest bijzondere waarheid uit Gods handelen en uit heel de heilsgeschiedenis veralgemeniseerd en gezegd, nou ja, Jezus werd natuurlijk hier geboren, want dat is een historisch feit. Maar zoon van God was hij altijd al. En men gebruikt een term die in heel de Bijbel niet voorkomt. Daar heb ik een keer vreselijk mijn neus mee gestoten. Het is nou 14 jaar geleden. Het is me altijd bijgebleven. Maar broeder, wat denkt u dan van de eeuwige zoon van God? Het ging in het Afrikaans trouwens, maar vooruit. Wat vindt u dan van de eeuwige zoon van God? Ik zeg wel schriftgedeelte, bedoel u precies? Waar staat het in de Bijbel? Nee, eerlijk is het niet zo scherp als nu. Maar ik zeg, hoe bedoelt u? Toen was het gebeurd natuurlijk. Was het helemaal mis. Was ik helemaal niet op bedacht. Ik zeg, hoe bedoelt u? Waar staat het in de Bijbel? Maar het staat ook nergens in de Bijbel. En zeker als het er al zou staan, dan niet in die betekenis. Voor zover de Bijbel leert dat de zoon altijd blijft, dat is waar. Met zijn andere termen dan natuurlijk. Dat is waar. Maar niet dat hij altijd al zoon was. Wel dat hij altijd al was, maar niet dat hij altijd al zoon was. En daar gaat het maar om. Essentie is dat de tegenwoordige positie van Christus tot stand gekomen is doordat God hem uit de dood opwekte. En misschien heb ik het al gezegd, maar dan zeg ik het nu nog een keer. Hij wekte hem uit de dood op, hoewel hij wettig volgens God wet zondaar was en dus des dood schuldig. Toch? Hij werd voor ons tot zonde gemaakt. En hij beleed ook zelfs zijn zonde aan God in de hemel. En de zondaar is des doodschuldig. Niettemin, God wekte hem uit de doodhop. En Gods goede tierenheid week niet van hem, zoals we gelezen hebben gisteren in 2 Samuel 7. Onder andere dan, maar het staat ook vele malen in de psalmen. En dat was op grond van zijn gehoorzaamheid. Op grond van zijn trouw. Staat in de psalmen, op grond van zijn geloof. Of zoals Romeinen 5 zegt, door één ongehoorzaamheid, die van Adam, kwam dood, oordeel in de wereld, enzovoorts. En door de gehoorzaamheid van die ene, die andere Adam, die laatste Adam, de gehoorzaamheid van de Heer Jezus, dus door één gehoorzaamheid en daarmee ook door één rechtvaardigheid, want er staat er ook, kwam de genade Gods over alle mensen, kwam eeuwig leven enzovoorts. En dat is waar het over gaat, op grond van zijn geloof. Gij zijt mijn zoon, heden, eindelijk, vandaag. Voor heden vullen wij soms ook nu in, dat weet u toch, hè? Nu. Heden. Maar nu zeg ik ook altijd, en nu maar weer een keer, nu betekent altijd na. Namelijk, na al het voorafgaande. Niet maar sec, zo simpel, de datum, maar dit moment nadat zoveel tijd verlopen is. Nu is na. En zo geldt het ook voor heden. Heden heb ik u gegenereerd, natuurlijk. Als iets gebeurt, is het altijd heden. Maar dat het erbij staat, drukt uit dat het een tijdstip is waarna men heeft uitgezien. Dat drukt het bijzondere van het tijdstip uit. Daar was het wachten op. En toen de dag aanbrak, 's morgens vroeg, toen maar net het begon te lichten, het eerste randje van de zon boven de horizon kwam. Toen brak de dag aan en toen werd er niet langer gewacht. Het graf werd geopend en God wekte hem op uit de dood en zei: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten. Gij zijt mijn zoon, eis van mij, wanneer dan ook, en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting. En ondanks alles, gij zijt nu vanaf vandaag priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dat wacht er nergens op. En zo staat het in Psalm 110. En dat is de boodschap die ons in het Nieuwe Testament in het algemeen wordt voorgehouden en die wat betreft dat priesterschap in het bijzonder uiteengezet wordt in elk geval in de Hebreeënbrief. Gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, zoals gezegd, dat is precies dezelfde uitdrukking als in vers 32... dat hij hem uit de doden en dus als eersteling en dus als erfgenaam en zoon, eerstgeborene, dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, zodanig, alzo, dat hij niet meer zal tot verderving keren. Want u weet, dit was niet voor het eerst dat iemand uit de dood werd opgewekt. Maar allen die daarvoor uit de dood werden opgewekt zijn weer gestorven en zijn alsnog tot verderving wedergekeerd. Lijkt me een duidelijke zaak. Zij stonden op en kwamen door de ingang weer naar buiten, zeg ik dan. Voor het gemak, zo beelden die erbij blijven, niet? Maar de Heer Jezus stond op, niet terug uit de ingang, maar door de uitgang. Om zo te zeggen. En hij maakte die uitgang. Of hij vond, ja, net zo kun je het ook zeggen, hij vond de uitgang. Een klassiek beeld lijkt mij, langzamerhand. Maar in elk geval, er staat dan dat hij hem opgewekt heeft uit de doden, alzo dat hij niet meer zal tot verderving keren. En ik hoop dat u zich herinnert dat woorden van die strekking ook nadrukkelijk staan in Romeinen hoofdstuk 6. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. Vers 10 of 11 of wat het maar is van Romeinen 6. Dat hij gestorven is, is hij der zonde eenmaal gestorven. De dood heerst niet meer over hem. Dat wil zeggen, het is definitief. Hij is opgewekt. Maar mocht u nou denken, ja, dat is wel vaker gebeurd, dan zegt de apostel: nee, het is niet vaker gebeurd, want deze opstanding is niet een terugkeer in het oude leven en als oude mens, maar het is een opstanding in een nieuw leven, als nieuwe mens en in een nieuwe schepping. Kortom, dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, zodanig dat hij niet en dus nooit meer zal tot verderving keren, heeft hij al dus gezegd, dubbele punt. Ik zal u lieden de weldadigheden Davids geven. Maar dat is niks bijzonders en daar gaat het ook niet om in deze zin. Want God zou inderdaad de zegeningen, weldadigheden, de zegeningen van David geven, had hij beloofd. Want hij zou immers uit Davids lijf, of andersom, hij zou iemand uit Davids lijf verkiezen en op de troon zetten. En hij zou hem een eeuwig koninkrijk geven. 2 Samuel 7, Handelingen 2 en wat het maar was allemaal. Natuurlijk, de Heer zal aan Israël en daarmee aan de volkeren de weldadigheden van David geven en dus het koninkrijk, dat gezegende koninkrijk van David, herstellen. Maar deze uitspraak uit Jesaja 55, ik zal u lieden de weldadigheden Davids geven, wel, er staat in onze Statenvertaling, ik zal u lieden geven de gewisse weldaden van David. De gewisse weldaden van David. Jesaja 55 vers 3. En let op gewis. En in deze, via deze route, via het Grieks en dan naar het Nederlands staat er: ik zal uw lieden de weldadigheden Davids geven die getrouw zijn. Want gewis of getrouw is in principe hier in dit vers hetzelfde. Het betekent namelijk dat het zal blijven. Het gaat niet meer weg. Want God gaf weldadigheden van David aan het volk in der tijd. Maar het verdween. Het bleek niet gewis te zijn. Het bleek niet zeker te zijn. Het bleek in ieder geval tijdelijk te zijn. En na David en in ieder geval na Salomo viel het rijk uiteen. En het bleef uiteenvallen tot in de ballingschappen van de 10 en daarna de 2 stammen aan toe. En aan het koningshuis van David kwam al vrij spoedig een einde. Dat is waar het over gaat. Dat bracht dus inderdaad niet de vervulling van de belofte Gods. Maar de Heer had aangekondigd in Jesaja 55 vers 3... bijvoorbeeld hoor, want er zijn veel meer schriftplaatsen te noemen. Maar Paulus neemt deze en zegt dat hij zou opstaan uit de dood en niet meer zou sterven, komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in Jesaja 55 vers 3... ik zal u geven de weldadigheden Davids die getrouw zijn. Ze zullen blijven. Wel, die David waarover dan gesproken wordt, moet er dus een zijn met eeuwig leven. Of anders, deze zoon van David moet er een zijn met eeuwig leven. Maar aangezien elk mens per definitie zondaar is en sterft, betekent het dus logischerwijze, wanneer wij verstandelijk acht geven op het woord Gods, en we zouden dat doen, betekent het dus logischerwijze dat hij weliswaar eerst zou sterven, maar dat hij pas daarna zijn koninkrijk zou openbaren. Dat pas daarna die zegeningen van David en het huis van David, het koningschap van het huis van David hersteld zou worden enzovoorts. En daar ging het om. En hier wordt gepredikt dat dit inderdaad vervuld is. Dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, zodanig dat hij niet meer en nooit meer zal tot verderving keren, heeft hij gezegd met deze woorden: ik zal u lieden de weldaden van David geven, die getrouw zijn, die blijven. En let op de samenhang tussen getrouw zijn en gelovig zijn, want eigenlijk is dat volstrekt hetzelfde. Geloof is trouw en dus per definitie eeuwig. Eeuwig leven, geloof, trouw zijn begrippen die bij elkaar horen, ook taalkundig. En vandaar de woordkeus. En dan nog één, vers 35. Waarom hij ook in een andere psalm zegt: gij zult uw heiligen niet overgeven om verderving te zien. En daarna zeggen wij: Paulus heeft de preek van Petrus gepikt. Het allitereert ook nog aardig, maar vooruit. Want dat is wat Peter zei in Handelingen 2. Precies dezelfde psalm, psalm 16. Gij zult uw heiligen niet overgeven om verderving te zien. Integendeel, hij zou opstaan uit de dood en geen verderving zien. Zodat ook hier gezegd wordt, psalm 16 spreekt uitdrukkelijk over de opstanding van Christus. En dan komt hetzelfde commentaar als in, min of meer, als in Handelingen 2... Namelijk, want David, als hij in zijn tijd de raad Gods gediend had, hij had de raad Gods gediend. Dat wil zeggen, hij had geleefd uit geloof, want dat is wat het is. Zich onderwerpen aan de raad Gods en dienovereenkomstig handelen, daaruit leven. Als hij in zijn tijd de raad Gods gediend had, op wat positievere wijze uiteraard, dan lui die het profetisch woord vervuld hebben toen ze de Heer verwierpen en kruisigden. Maar als David in zijn tijd de raad Gods gediend had, is ontslapen en is bij zijn vaderen gelegd, namelijk begraven, en heeft wel verderving gezien. Maar hij die God opgewekt heeft, heeft geen verderving gezien, uiteraard. Met andere woorden, ook Paulus zegt, de psalm is niet van toepassing op David, is geschreven door David, maar is van toepassing op de Heer Jezus. Over wie zegt de profeet dit? Nou goed. En dan conclusie. Zo zij u dan bekend, mannenbroeders, dat God deze Jezus die gij gekruist hebt tot Heer en tot Christus gesteld heeft. Maar dat was het besluit, de conclusie van de toespraak van Petrus vervolgens. En hier staat, maar zo zij u dan bekend, mannenbroeders, dat door deze uw vergeving der zonden verkondigd wordt. Dat zei Petrus trouwens ook, maar dat is 2-3 versen verder in Handelingen 2. Bekeer u, laat u dopen. De vergeving van zonden enzovoort. En gij zult de Heilige Geest ontvangen. En hier staat, zo zij u dan bekend, op grond van al deze dingen, mannenbroeders, dat door deze, en niet door Jozua, niet door Mozes, niet door David en wie hij ook maar genoemd mag hebben in het eerste deel van deze toespraak hier, maar dat door deze uw vergeving der zonde definitief verkondigd wordt. En dat van alles waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden, inderdaad, door de wet van Mozes, de Joodse wet, door de wet van Mozes, dat door deze een ieder die gelooft gerechtvaardigd wordt. Want degene die niet werkt, specifiek de werken der wet, degene die niet werkt, maar gelooft, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. En Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Het is altijd al zo geweest, maar het wordt vervuld, het wordt definitief, het wordt een historisch feit, het wordt actueel, sinds en door de opstanding van Christus. Door deze, door wie? Door deze Jezus die God uit de dood heeft opgewekt en gesteld heeft tot zijn zoon. Daar gaat het om. En daarmee brak inderdaad dan het nieuwe verbond aan. De vervulling van Gods belofte. En daarna, prachtige woorden, overigens. Een conclusie, maar ook iets over hoe het verder zou gaan. Vers 40. Ziet dan toe. Let op. Wacht u voor de nood, juist. De heidenen. Ja. Ziet dan toe. Dat over uw lieden niet komen hetgeen gezegd is in de profeten, want de profeten hebben geprofeteerd van de zaligheid die geschieden zou, maar ze hebben net zo goed gesproken over wat er gebeuren zou, in het bijzonder met dit Joodse volk eventueel, maar zelfs ook met betrekking tot de heidenen, wat er gebeuren zou indien men niet gelooft en dus niet gerechtvaardigd wordt. Want begrijp je me goed, het is een eenvoudige waarheid dat indien één, 2 Korinthe 5, indien één voor allen gestorven is, dat dan allen gestorven zijn. Heb je dat? En dat betekent dus dat aangezien één voor allen gestorven is, heel de wereld, heel de mensheid, sindsdien in elk geval dood is voor God. Dat wil zeggen, juridisch gezien, niet alleen veroordeeld, maar ook geëxecuteerd. Eén stierf voor allen, dus zijn allen gestorven. En in principe zou je dan moeten zeggen, maar ik bedoel het niet als feit, maar bij wijze van spreken, in principe komen de namen der mensen, komen de namen van de bevolking van deze wereld niet voor in Gods administratie. De mensheid is dood. Ik bedoel het niet letterlijk, ik bedoel het alleen bij wijze van spreken. De mensheid is dood. En als ik iets letterlijk moet zeggen, dan zeg ik het helemaal anders. Dan zeg ik, het kan wel zijn dat die mensen hier allemaal leven, maar God heeft er geen deel aan, geen gemeenschap mee. Voor hem zijn ze dood en andersom dus. Want als de mens dood is voor God, is God dood voor de mens. En vandaar die theologie over God is dood. Het is volkomen correct, maar geredeneerd vanuit de verkeerde kant. Hebben die nog? Dat weten ze zelf niet, maar daar gaat het niet over. Dus de mensheid is dood. En bovendien, waar het oordeel Gods kwam over de hele mensheid en zich centreerde op de persoon van Jezus die de zonde der wereld droeg, betekent het dus dat sindsdien de gehele oude schepping veroordeeld is en dus ligt onder het oordeel Gods. Dat is nog steeds zo. En dat staat er ook bij gelegenheid. Meestal noem ik Johannes 3 en Romeinen 1. In elk geval Romeinen 1, want de toorn Gods, vers 18. Romeinen 1, want de toorn Gods wordt geopenbaard over alle mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Dat is specifiek zo, niet altijd zo geweest, maar het is zo sinds de dood en opstanding van Christus. Dat is al 2000 jaar zo, dus het valt ons niet meer op. Het lijkt ons de normale situatie, maar het is niet normaal. God heeft de wereld in duisternis achtergelaten en zijn licht uit de wereld teruggetrokken op grond van het ongeloof van de mens, die de duisternis liever heeft gehad dan het licht, want zijn werken waren boos. Johannes 3. En dit is de waarschuwing voor die toren en dat oordeel. Er staat, zie dan toe dat over lieden niet komen hetgeen gezegd is in de profeten. En dan volgt meer specifiek iets in verband met Israël, wat speciaal tot Israël gezegd is. Namelijk tot hen wordt gezegd, in Habakkuk 1 vers 5 schijnt het, daar staat, zit gij verachters. Er wordt eens gezegd, jullie verachten het woord Gods, jullie verachten de Heer. Wel, kom dan maar eens even kijken. Of beter nog, kijk nog maar even goed, want het duurt maar heel even en dan gaan de ogen dicht. Je kunt even zien en dan gaat het licht uit. En dat is wat gebeurd is. Ziet, gij verachters, en verwondert u, verbaas u over wat gij ziet, maar het is wel het laatste wat je zien zult. En dan gaat het licht uit. Ziet gij verachters en verwondert u en verdwijnt. Ik heb het nagevraagd aan een notaris. Hij zegt, ja, dat klopt. Heden, verschenen en verdwenen. Ja. De verkorte versie. Ziet gij verachters en verwondert u en verdwijnt. Dat werd dus tot het specifiek, tot het ongelovige Joodse volk. Maar daarmee ook tot de wereld als zodanig. Gezegd, er wordt tot de ongelovigen in het algemeen gezegd, maar de Joden stonden daarbij voorop. Er wordt tot hen gezegd, je mag even kijken en je verbazen en daarna sloes, licht uit, want de rest van het werk wat God zou doen, zou hij doen in het verborgene. Maar men heeft het even mogen zien. U weet wel, er was vroeger zo'n quiz op de televisie. Dat moet 15 jaar geleden zijn, toen ik ooit 's avonds nog wel thuis was en televisie kon kijken. Maar vooruit, dan gingen de gordijnen open en dan was het, hier ziet u wat u niet hebt. Dat is me altijd bijgebleven. Hier ziet u wat u niet hebt. Dit had u kunnen winnen, maar helaas. Toch? Weet u dat nog of niet? Of is het zo lang geleden? Was dat bij Willem Ruis? Ja, die is ook al verdwenen. Dus. Te veel Dolby, maar laat maar zitten. Ziet gij verachters en verwondert u en verdwijnt, want ik werk een werk in uw dagen, in de dagen van deze verachters die de Heer Jezus verworpen hebben. Ik werk een werk in uw dagen, de dagen dus na die ene dag van de opstanding van Christus. Ik werk een werk in uw dagen, een werk het welk gij niet zult geloven. Ze geloofden trouwens toch al niet. In de Heer Jezus niet. En in profetisch woord. Maar een werk het welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. En hier verhaalt Paulus ervan. In de volgende verse. Daar kom ik nu natuurlijk niet meer aan toe. Maar vooruit. Maar de gedachte is simpelweg deze, dat na de opstanding van Christus het evangelie gepredikt is aan het Joodse volk, dat als volk, althans officieel, dat is het einde van de discussie, die althans officieel het evangelie verwierp. En wat toen binnen één generatie gebeurd is, in het zicht van de wereld in het algemeen en in het zicht van het Joodse volk heel en het bijzonder, is punt 1, dat is de eenvoudige versie, de meest bekende versie dan die nu volgt. dat diezelfde zaligheid, diezelfde prediking, niet alleen ook gegaan is naar de heidenen, want dat was tamelijk vanzelfsprekend. Dat wil zeggen dat het evangelie, want dat bedoel ik nu eigenlijk, ik zeg het ongelukkig, maar dat het evangelie ook gepredikt is geworden aan heidenen. En wat hier in Antiochië dan ook gebeurt, want dat staat in de volgende verse, is dat het evangelie door Paulus hier gepredikt wordt aan de Joden in de Joodse synagoge. Maar dat het tot resultaat heeft dat niet die Joden, maar die heidenen van Antiochië tot geloof komen. En dat is in Joodse, naar Joodse normen ondenkbaar. Het is de Messias der Joden, het is de koning der Joden, enzovoort. Het zijn beloften die aan het Joodse volk gedaan zijn, maar het wordt door de Joden zelf verworpen en aanvaard door de heidenen. En als ik die lijn even doortrek, want het heeft natuurlijk een hoge profetische of typologische waarde. De algemene gedachte is ook dat de Joden de zaligheid verworpen hebben. Zo staat het ook in letterlijke taal uitgebreid in Romeinen 9, 10 en 11. Ze hebben niet gevonden wat zij zochten, want ze zochten het verkeerd. Ze zochten uit de wet gerechtvaardigd te worden. Maar dat is de verkeerde route, dat heeft God ook gezegd. Niettemin bleven ze daar zoeken. Daar was niks te vinden, maar ze bleven daar zoeken uit traditie. Zo goed als zoveel mensen zich verbonden achter met de een of andere gemeenschap of kerk of denominatie waar ze niks te zoeken hebben. Ze zoeken daar, maar daar is echt niks te vinden. Dat wordt meestal wel gezegd dat er niks te vinden is, maar ze blijven daar zoeken. Ik begrijp daar nooit een steek van. Want ik zeg misschien wat ongelukkigs, maar niettemin is, zo ziet het er nou helemaal uit. Nou goed. Maar de gedachte is dan inderdaad dat die zaligheid die de Joden niet bliefden, omdat ze die alleen maar uit specifieke Joodse bron wilden hebben, bijvoorbeeld uit de wet, dat diezelfde zaligheid in de praktijk terechtgekomen is bij heidenen. Wij zeggen dan, er is het christendom ontstaan. Geboren, zegt men, uit het Jodendom enzovoort. Dat op zich is voor de Joden ondraaglijk. Want hoe je dat ook keert of wendt, christenvervolging is uitgevonden door de Joden. Ik zeg het zonder enige rancune. Integendeel, ik zeg het met groot verdriet, maar ja, als ik dit ga zeggen, dan stik ik weer in mijn woorden, dus ik kan het niet zeggen. Maar ik zeg het met verdriet, omdat ik de Joden lief heb, wie ze ook zijn. Al kan ik ze soms niet uitstaan, ik heb ze lief. Dus dat is toch niet zo gek? Het is zo. Verbondenheid. Onze heiland is een Jood. Van hem hebben wij het leven ontvangen. En met hem zijn wij mede erfgenamen. En daardoor geworden eerstelingen van Israël. Enzovoorts. Deel gekregen aan het burgerschap Israëls. Enzovoorts. Maar dit is nog maar de eenvoudige variant die ik u verteld heb. En voor de Jood onbegrijpelijk. Onaanvaardbaar. Maar gebeurt in het zicht van heel de wereld. Maar dat gebeurt nu nog. Maar wat hier staat is, komt of ziet gij verachters en verwondert u en verdwijnt. De suggestie is, lijkt mij duidelijk voor zover ik het Nederlands begrijp. Zij mochten even zien en daarna zou het niet meer te zien zijn. En dat zaligheid, dat de heidenen gezond is, en dat, laten we zeggen, de kerk of de gemeente geformeerd wordt uit de heidenen, dat ziet men nog steeds. En dat is ook de bedoeling, want het is bedoeld als getuigenis. En elke Jood die tot geloof komt, wordt aan diezelfde gemeente uit alle volkeren toegevoegd. En hij krijgt deel aan de gemeente van eerstelingen, die in de hemel is opgeschreven. Dat wordt nog steeds gezien. Al zijn er christenen die vinden dat men dat voor de Joden moet verbergen, maar vooruit. Maar er wordt gezien en de boodschap wordt gepredikt. Maar wat niet meer gezien wordt, omdat het ook volslagen onbekend is eigenlijk. Wat niet meer gezien wordt, maar in die dagen wel degelijk gezien werd. En wat zich afspeelde voor het oog van heel de wereld en zeker de Joodse wereld, was dat diezelfde prediking van het evangelie via een Jozef, vermoedelijk de rijkste Jood van heel al die dagen en wereldberoemd, via een Jozef gebracht werd aan de erfgenamen van een Jozef, een andere Jozef, gebracht werd namelijk aan de 10 stammen van Israël. Want ik ga het echt niet uitleggen, het voelt mij te ver en te ver buiten de Bijbel. Maar ik ben er stellig van overtuigd, op goede grond, ik hoop dat u dat voor mij wil aannemen. Ik ben er stellig van overtuigd dat men in die dagen precies wist, in het algemeen althans, wist waar die 10 stammen inmiddels terecht waren gekomen en welke volkeren dat waren. Er is historisch bewijsmateriaal genoeg voor, dus dan laat ik het maar bij. U kan toch van mij niet verwachten dat ik dat ga bespreken, maar... De gedachte is dan inderdaad dat als die 10 stammen dan ergens waren, en in het bijzonder als dan in ieder geval de stam van Jozef dan wel Ephraim en Manasse ergens was, dan was het inderdaad hier in West-Europa, in het algemeen trouwens rondom heel de Middellandse Zee, maar in het bijzonder in West-Europa, in het gebied wat wij kenden als Gallië, en dat strekte zich uit tot en met Wiegen. Tot aan onze Nederlandse grote rivieren, zal ik maar zeggen. Want Brabant maakte deel uit van Gallië. Daarboven werd het Friesland. Dus Arnhem dus, dat is eigenlijk Friesland, hè? Begrijp je wel. Nou goed, dat is zo, dat heette Gallië. En meer specifiek, met 2 belangrijke centra. De ene net buiten het Romeinse Rijk. Alleen noemen we het dan niet Gallië, maar Keltië, maar feitelijk meer speciaal naar de belangrijkste stam, Brittannië. Dat is het zuiden van Engeland dus. En het andere centrum, wat ook later een belangrijke rol gespeeld heeft in het Romeinse Rijk, was de Provence, Provincia Gallica, zo heette dat, dus toch Gallië, enzovoorts. Met als hoofdstad, binnen het Romeinse Rijk, met als hoofdstad Arles. Dat zal het centrum zijn waar wij onze reis naartoe hebben. Maar het punt is dat heel wat Bijbelse figuren en ook anderen die eraan verbonden waren, linea recta het evangelie gebracht hebben, eerst naar Brittannië. En van daaruit zijn zij, uit bestaat op die films niet overigens, maar van daaruit, vanuit Glastonbury, vanuit Evelyn, vanuit Glastonbury zijn zij uitgetrokken om het evangelie te brengen over de hele wereld, maar in de eerste plaats in wat wij nu kennen nog steeds als de Provence, Provincia Gallica. Wij kennen het trouwens, want in de Bijbel heet het Galatië. Want de brief aan de gelaten is gewoon de brief aan de Galliërs. Maar omdat men liever niet gelooft dat het inderdaad zo was, en dat het evangelie meteen al naar Gallië gebracht werd, naar Zuid-Frankrijk, dus zal ik maar zeggen, heeft men gedacht, dan zal het wel dat andere Gallië of Galatië zijn, dat die Romeinse kolonie in Klein-Azië. Maar dat is een misverstand. Want iedereen weet, en dat heb u wel op die video's kunnen zien, of kunt u nog zien, weet ik veel. Heb u wel kunnen zien dat vanaf de eerste eeuw, meteen in de eerste eeuw, daar grote christengemeenschappen waren. Onder de Kelten, onder de Galliërs dus, enzovoort. En het is gebeurd door Joden, het waren Joodse, zonder uitzondering, Joodse zendelingen uit Galilea. Als je het in het Hebreeuws schrijft, schrijft het precies eender als Gallië. En de naam komt voor het eerst in het Oude Testament in het Hebreeuws. Je kunt gewoon gelezen Gallië der Heidenen, het heidense Gallië. Daar zou het licht naartoe gaan, lezen wij rond kerstfeest. Maar goed, maar het zijn Joodse zendelingen geweest die het evangelie rechtstreeks gebracht hebben in het zicht van heel de wereld. Ook binnen het Romeinse Rijk en daarom voor iedereen waarneembaar aan de Galliërs. En daar werd het evangelie aanvaard. Dat is waar het om gaat. En daarna ging het licht uit. Dat wil zeggen, onder leiding van Jozef en Arimathea, want wat was de chef? Onder leiding van Jozef van Arimathea, de oom van de Heer Jezus enzovoort, gebeurde dat en werd het evangelie gebracht aan die stammen die het erfdeel waren van Jerobeam en dus van Ephraim en dus van Jozef. Niet van Juda, maar van Jozef. En ene Jozef bracht het evangelie van de zoon van Jozef aan de stammen van Jozef. En heel de wereld zag dat. En de Joden hebben dat niet alleen gezien, maar het waren ook Joodse zendelingen die het daar brachten. Dat ze te veel wet meebrachten, mogen blijken uit de brief aan Galaten, aan de Galliërs. Maar dat even terzijde. Maar zo is het gebeurd. En daarna ging het licht uit en men vergat Jozef. Hebben jullie? Voor de Bijbel vasten onder u. Laatste vers van Genesis 37, meen ik. En de schenker, weet u wel. De bakker werd gehangen, de schenker verhoogd. De twee stammen werden geoordeeld, de 10 stammen ontvingen de zegeningen. Maar men vergat Jozef. En men vergat hoe het allemaal zo gekomen is. Zoals elke Jozef in de Bijbel altijd vergeten wordt. En zo is het in onze dagen. Niettemin het Joodse volk heeft gezien hoe de zaligheid van hen werd weggenomen. En het eindigde in de verwoesting van de Joodse staat en de Joodse stad Jeruzalem. Maar in die dagen had het evangelie, in het jaar 70 van onze jaartelling, had het evangelie en daarmee wat wij populair noemen het christendom, zich definitief allang gevestigd hier in West-Europa, in Gallië, in Keltië, bij de Britten, zowel als de Galliërs in Frankrijk en Spanje enzovoort. Dat is de historie. En omdat wij de schriften zouden onderzoeken en opdat wij Jozef niet zouden vergeten enzovoort. Daarom houden we ons inderdaad daarmee bezig. Wij zoeken dat na om te zien de sporen van het werk Gods dat hij doet in onze dagen. En als je nu een Jood zegt dat de zaligheid der Joden naar de heidenen gegaan is, worden ze woest. Maar als je zegt dat het bovendien is gegaan naar de 10 stammen, en dat het christendom in hoge mate dus ook van natuur en naar afstamming Israël is, dan worden ze razend. En ik weet het, want ik heb het meegemaakt. Zo werkt dat. Maar niettemin, dat is Bijbelse waarheid. Ziet gij verachters en verwondert u. En verdwijnt vervolgens. Want ik werk een werk in uw dagen en werk het welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. Daarna, iets zwakker, zouden wij de woorden ook op onszelf van toepassing brengen. Denk erom dat wij dat woord Gods niet verachten. Niet geheel, maar ook niet gedeeltelijk. En zorg dat wij dan in ieder geval zien het werk dat God in onze dagen doet. Het is wonderlijk in onze ogen. Dat is de andere schriftplaats uit de psalm. Maar niettemin, dat is het werk wat God doet in hem en door hem die hij uit de dood heeft opgewekt. Uit de doden, moet ik zeggen, heeft opgewekt. En gesteld heeft aan zijn rechterhand. En die een koninkrijk bouwt. Echter, nog steeds niet uit de Joden, maar uit de heidenen en wel degelijk uit Jozef. En daar moeten we het nodig bij laten. Helaas.